Derde deel, Bethlehem. Bethlehem. Jezus zegt: wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het bewaren ten eeuwige leven. Matthäus is ongetwijfeld gereed het laatste stadium van zijn inwijding binnen te gaan, het vrijwillig offeren van zijn leven, het verheven doel van zijn lange voorbereiding. Wat hij echter nog moet volbrengen, is het teniet doen van zijn materie. Het metterdaad aan de stof teruggeven wat slechts stof is. Hij moet sterven, alvorens zich in de geest te kunnen verheffen. Wanneer ik aan de aarde zal zijn ontheven, zal ik alle mensen tot mij trekken. Dit staat in Johannes 12, vers 32. Daarom moet de toekomstige parfait, alvorens door het pentakel van Bethlehem de vijfpuntige inwijdingsster heen te gaan, alvorens het consolamentum, het sacrament van de dood der materie te ontvangen, zijn genieën, zijn rupskleed prijsgeven. De rups wordt tot pop door afstand te doen van zijn eerste omhulsel. Zo moet Matthäus, om een geestmens te worden, zich voorbereiden op het prijsgeven van zijn stoffelijk omhulsel. Hij begrijpt het geheimenis van de drie gewijde grotten, die boven elkaar gelegen aan de kapel van de heremiet grenzen en die zijn meesters van onder naar boven hebben aangeduid als Kepler, Mesnaut en K. De meester komt bij Kepler aan, opent deze door een vijfhoekige steen die ervoor ligt weg te nemen en zegt tot Matthäus: mijn zoon, hier is het mysterie van de dood, van de reformatie en de transformatie. Vergeet niet de woorden die de meester sprak toen hij naar het graf van Lazarus ging. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al zou hij dood zijn. En wie leeft en in mij gelooft, zal nimmer sterven. Ge weet reeds dat het, om in de geest te herleven, nodig is de materie voorgoed los te laten. Welnu, hier zult ge u in 4 dagen daarvan kunnen ontdoen. Daarna zult ge waardig zijn u te verheffen tot de grot hierboven, tot Mesnaut. Ge zult zijn als een pop, een geestmens, die wij te Bethlehem van alle stoffelijkheid zullen ontdoen. De parfait, de broeder die ge dan zult worden, zal slechts 1 doel hebben: zich langs de weg der sterren te kunnen opheffen tot K, de 3e grot hierboven. De transformatie, o Matthäus, zal u dan tot een waardige apostel van onze goddelijke meester maken. Ge zult dan voor eeuwig een lichtziel zijn. De weg tot de Christus, de weg tot de Heilige Graal, is hard, maar mooi. Nog 1 krachtsinspanning, mijn geliefde zoon. Nog een weinig moed. Uw overwinning is nabij. Matthäus betreedt resoluut de onderste grot Kepler. Het is in feite een graf, net groot genoeg om zich te kunnen bewegen, zich te kunnen oprichten. Terstond komt hem de opwekking van Lazarus voor de geest. Jezus, in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam bij het graf. Dit was een grot en een steen lag voor de opening. Matthäus begrijpt het. Gewend als hij is aan stilte, meditatie en gebed, stelt hij er zich op in zich de tijd zo goed mogelijk te nutten te maken. Matthäus bevindt zich in een graf, maar hij weet dat hij niet vergeten is dat zijn toestand niet betekent het prijsgeven van het stoflichaam, dat tot stof terug moet keren, maar het stellen van zijn zielenlichaam boven het stoflichaam, de onmisbare reformatie. De parfait, de bovenmens, heeft om zijn zending op aarde te kunnen vervullen terwijl hij nog in leven is, zijn lichaam nodig als drager van de hem leidende geest. Het totale offer wordt slechts tot dit doel gevraagd, steeds hoger, mes naut. Als hij tot dit inzicht gekomen is, komen alle lessen van zijn grote broeders in heel hun menigvuldigheid in zijn gedachten. En lang is hij in zijn afzondering bezig hierin enige ordening te brengen. Een Egyptenaar stierf in Osiris. Zo sterft een christen in Christus, in Christo morimur. De woorden van Paulus, de getrouwen zijn mede-erfgenamen van Christus, openen hem de zin van dit heilige mysterie. De mystieke eenwording toont hem met lichaam, ziel en geest het Egyptische erfgoed en het kosmische karakter daarvan. De verheven woorden van Hermes Trismegistos weerklinken in het graf. Wilt ge leven met de goden? Wilt ge zelf een god worden? Wees hunner dan waardig. Leef in overeenstemming met de wil der goden en volg de goddelijke ordonnantie van de kosmos. Dan zullen de goden zich voor uw aanwezigheid niet schamen en ge zult als gelijken met hen kunnen spreken. Zich losmaken van de aarde en zich toewijden aan het ideaal der zielenvolmaaktheid betekent, geboren wordend als volmaakt mens, een sterven met betrekking tot de wereld aan gene zijde. De aardse dood is dan slechts een nieuwe geboorte, een wedergeboorte in de geest, een nieuwe jeugd voor het diepste zelf. Vanaf het moment waarop het aardse lichaam ophoudt een actieve rol te spelen, speelt K na deze dood gedurende de rest van het leven de rol van het aardse lichaam. K is de lichtziel, het nieuwe astrale lichaam. De geest is het eeuwige deel van het menselijke wezen. Het tot werkzaamheid brengen van het leven van de geest is afhankelijk van de rechtvaardigmaking van de mens, vervolgens zijn rituele reiniging en tenslotte zijn heiligmaking in het hart van Christus. De materie prijsgeven, zich er innerlijk van ontdoen, het is de rups die tot de aarde terugkeert. De rups vormt zich om tot pop, zoals de stofmens zich omvormt tot een geestmens. De grot Kepler, het graf van de materie, wijst naar de grot Mesnaut, naar de herstelde geestbinding. In Bethlehem wordt deze staat tot een feit. Ka, echter, de derde gewijde grot, blijft het verheven doel van iedere parfait, zijn transformatie van geestmens tot lichtziel. De pop moet zich transformeren tot een volmaakte ziel. In het Egyptisch dodenboek, hoofdstuk 64, lezen we: Ik ben heden, ik ben gisteren, ik ben morgen. Ik ben de goddelijke, mysterieuze ziel. Mijn stralingsvolheid verlicht iedere opgestane die, terwijl hij in het rijk der doden heen gaat, door achtereenvolgende transformaties, moeizaam zijn weg zoekt door het gebied der duisternis. De lezer zal zich kunnen indenken dat Matthäus gedurende de dagen van voorbereiding tot het totale offer de tijd heeft alles wat hem onderwezen en verklaard is, andermaal te overdenken. Hij weet dat Christus bij het graf van Lazarus zei: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Hij bleef daar nog 2 dagen, maar de apostelen begrepen dat niet. Eindelijk zei hij hun: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga heen om hem te wekken. En daarna sprak hij: Lazarus is dood. En toen hij in Bethanië was aangekomen, bevond hij dat Lazarus reeds 4 dagen in het graf lag. En dan de opwekking. Martha en Maria wenen en volgen Jezus met hun smeekbeden. En Jezus sprak: Martha, heb ik u niet gezegd dat indien ge gelooft, ge de heerlijkheid Gods zult zien? Neem de steen weg. En zij namen de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en sprak: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Welk een stroom van overdenkingen volgt er op dit alles. Lazarus was Johannes, de zeer geliefde discipel, en zijn dood was het laatste stadium van inwijding, waardoor hij zich van zijn materiële omhulsel kon ontdoen. De reformatie, de rups die zich veranderde in een pop, de stofmens die tot geestmens werd, hetgeen volstrekt noodzakelijk is voor een parfait die uit hoofde van zijn edele roeping verplicht is in de stof te blijven, ten dienste van zijn naasten, doch die elk moment gereed staat om zich, zodra dit noodzakelijk is, bij de Christus te voegen. Immers, hij is een discipel van Christus. Welk een diep mysterie vormen toch het leven en de dood en alle verschijnselen die daarmee verband houden en de veelvuldige bestaanstoestanden van de ziel ten dienste van haar noodzakelijke vervolmaking, waarvan reeds de eerste christenen, de Kelten en de Druïden wisten. Daar is de hypothese van reïncarnatie. Deze is verleidelijk en op het eerste gezicht vertroostend. Maar zij loopt op niets uit als men bedenkt wat de ziel kan worden. En daar is de hypothese van het spiritisme, dat men zich voortdurend zou vervolmaken door telkens weer geboren te worden en te sterven. En daar is de mening van hen die louter filosoferen over leven en dood, die nooit overtuigen en met hun conclusies die werkelijkheidsgrond missen. En Jezus? Het lijkt alsof hij zinspeelt op de reïncarnatie van Elia in de persoon van Johannes de Doper. Maar over de wet van reïncarnatie spreekt hij nooit. Jezus nodigt ons uit tot de oneindige gelukzaligheid van het eeuwige leven. En hij wijst ons hoe wij ons van de ketenen deze wereld kunnen bevrijden en hoe wij zelfs nog in deze wereld kunnen overgaan van het stofleven naar het leven van de geest, hetgeen reeds de voorbereiding betekent van de transformatie van de ziel. Onvermijdelijk wordt Matthäus aldus met zijn gedachten teruggevoerd naar de Egyptische mysteriën. Hij denkt aan de ingewijden, die meer dan 3 dagen in het graf bleven, evenals Johannes, de zeer geliefde Lazarus, evenals hij nu zelf, om zich van het stofomhulsel te bevrijden. Want het is hard bij voortduring een zondenlast te moeten torsen, een last die de geest in het generzijdse volgt. Vandaar de ontreddering van een ziel die in het generzijdse leidt als zij haar eigen onvolkomenheden op aarde aanschouwt en daarnaar hunkert zich daarvan vrij te kopen. Het Egyptisch dodenboek hoofdstuk 14 zegt: O God van waarheid en gerechtigheid, vernietig het kwaad dat in mij is. Doe mijn ondeugden en mijn boosheden verdwijnen. Verdrijf uit mijn hart al het kwaad dat mij van u zou kunnen scheiden, opdat ik met u in vrede zal mogen zijn. Het wegen der woorden, het oordeel over de overledene in het generzijdse, stelt deze in staat binnen te gaan in het schone Amenti, waar het onderzoek plaatsvindt met betrekking tot de eventuele verlossing van de kandidaat van de zonden van de stofmens. Als hij waardig wordt bevonden het pad van transformatie te volgen, wordt hij één met Osiris. En Matthäus denkt aan de groene Osiris der graven en aan de scarabée, het gewijde symbool der gedaanteveranderingen die hem in het graf vergezellen. Als de overledene na zijn gang door de onderwereld en het schone Amenti mag opgaan naar het volle licht van de dag, kan hij zich al naar hij wil in alle bestaansvormen openbaren. Ik ben de god Ra. Ik ben de grote godheid. Ik ben een god geworden, uw gelijke. Uit het Egyptisch dodenboek, hoofdstuk 17. En als hij de regionen van het vuur zal moeten oversteken, zal hij niet langer uitzichtloos omgeven zijn door de verkeerde handelingen van zijn voorbije aardse leven. Zij kunnen hem niet meer voor eeuwig gevangen houden. Uit het Egyptisch dodenboek, hoofdstuk 18 tot 21. Nadat de fysieke dood gestorven is en de ziel, bevrijd van de stof, overkleed is met het subtiele omhulsel, het astrale lichaam, wordt dit lichaam met een tweede dood bedreigd. De derde fase van de gedaanteverwisseling, de transformatie, waarvoor de gestorvene zeer bevreesd is. Want om de geheiligde geesten parfait te doen zijn, dat is volmaakt, is het vrijwillige offer nodig van het gereinigde, geheiligde menselijke wezen, dat de goddelijke volmaaktheid heeft bereikt. Uit het Egyptisch dodenboek, hoofdstuk 130. Matthäus denkt terug aan de vele, vele dagen die hij in de stilte en de wijding van de grotten heeft doorgebracht. Voorwaar, een school van de stilte. Hij denkt aan de mysteriën van reiniging en heiliging der onmetelijke gangen, aan geheimzinnige afgronden, aan indrukwekkende ondergrondse rivieren, aan de uitgestrekte zalen der kathedralen, aan al die oorden van overpeinzing, gebed en inkeer. Eerbiedwaardige oorden, waar altijd de geest heeft geademd en die te allen tijden een centrum van inwijding zijn geweest. De schone druïdische triaden bewaren nog altijd hun weergalm in de onderaardse grotten. De druïde cirkels, dolmens, menhirs, mysteriën een rijke theogonie die onze apostelen zonder enige aarzeling hebben kunnen aanvaarden, sieren de streek met een nobele eenvoud, terwijl de reusachtige overblijfsels van de Pyreneese holenbeer nog altijd de gewijde priesters der gewijde mysteriën schijnen te beschermen. Matthäus verwijlt met zijn gedachten bij de mythologie der Romeinen, bij de apostelen van het zuivere, oorspronkelijke christendom, bij de gnostieke wijzen, die de hoge kennis van Hermes Trismegistos uitdroegen, en bij de Alexandrijnse eclectische leraren, die overal de boodschap van het koninkrijk van de God van liefde brachten. Want het dualisme, het negatieve dualisme, eindigde met de Alexandrijnse school. In het koninkrijk van liefde is voor het kwaad geen plaats. Zelfs de oude geschriften van Toledo, die hier de schone gegevens over de Heilige Graal en zijn trouwe bewakers deden ontluiken, hebben de weg bereid voor het Pyreneese katharisme, welks hoge spiritualiteit haar sporen heeft achtergelaten in de gehele streek van Ussat-Ornolac, in het gehele Taborgebergte en de trotse Monségur, kortom, in geheel Occitanië. Al deze bewaarders der grote mysteriën waren trouw aan hun schone stelsel van inwijding. En dit ondanks gevangenis, lijden en dood. Evenmin als de bonhommes, die weldra zijn broeders zullen zijn, koestert Matthäus ook maar enige vrees voor het nieuwe leven dat hem wacht. Want heeft de Christus niet het voorbeeld gegeven? Maar hij heeft toch wel kleine beduchtheden, die echter ongetwijfeld zonder grond zijn. Want welke grote zonden zou een jonge novice kunnen hebben begaan gedurende de lange, harde inwijding in een voor altijd verstilde wereld? Met meesters en vrienden die volkomen ingetogen zijn? Veilig voor de verzoekingen en de neerzuigende werkingen van de uiterlijke wereld? Hij zal een gerechtvaardigd en gereinigd mens zijn, op de rechte weg naar de volmaaktheid. Dat staat vast. Maar om zich te kunnen opheffen tot het onuitsprekelijke, tot het eeuwige K, om zijn geheiligde geest volmaakt te doen worden, moet hij terstond na zijn reformatie nog het vrijwillige offer van zichzelf brengen. Reeds daagt in de parfait van morgen de laatste vervolmaking in Christus. De scarabeuslarve naast hem wijst hem de weg die hij moet volgen. Zodra zij na de dood van het eerste omhulsel tot pop geworden is, heeft zij slechts maar één doel, namelijk zich van pop te transformeren tot een volmaakt insect, dat wil zeggen tot een schone, nieuwe scarabeus. Maar de groene Osiris der graven is getransformeerd in de zwarte Osiris der hemelse gewesten. En hij is het die wacht op de aankomst der lichtzielen, om hen binnen te leiden in het koninkrijk der goddelijkheid. En daarom morgen, na Kepler, met spoed Mesnaut, via het pentakel van Bethlehem, om het vrijwillige zelfoffer te brengen. En dan de laatste vervolmaking in Christus, door de heiligmaking op de weg naar de Heilige Graal.